Daarna mogen we door Gods genade nog vandaag zijn woord horen. Er zijn er in de afgelopen week alweer die dat niet meer kunnen. De Heere geeft ons nog genade om dat machtige evangelie te beluisteren. Opdat we het niet alleen horen, maar ook gehoor geven aan het gehoorde. Prediking moet geschieden, gemeente, met bevel van geloof en van bekering. En we horen het woord van de Heere lezen zo direct en later verkondigen uit Handelingen 16, vers 1 tot 15.
En hij kwam te Derbe en Lystra. En zie, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem, onder Jodenwil, die in die plaatsen waren. Want ze kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreizen, gaven zij hun de ordinantiën over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonische man staande die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen. Besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. En van Troas dan afgevaren zijnde, liepen we recht naar Samothracee en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen we buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkooster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en er huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de ere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons.
Gemeente, de tekst voor de prediking is ook het gedeelte dat gelezen is. Het wonderlijke werk van de Heere. Dat niet eindigt, omdat het boek Handelingen geen slot heeft. Dus we nog steeds leven in de tijd van de handelingen der apostelen en de handelingen van de Heilige Geest. Gemeente, bid u wel. Want de gemeente die niet bidt is een vergadering die samenkomt net als andere vergaderingen. En een christen die niet bidt is geen biddend mens, sowieso, maar het is ook geen christen. En waarom zeg ik dat nou en hoe komt dat nou tot uitdrukking ook in de prediking van morgen als het gaat over het boek Handelingen hoofdstuk 16? Dat is vol van gebed. De discipelen Paulus, Silas, Timotheus, Lucas zijn mannen van gebed. En er is geen kruispunt in hun leven dat niet roept om gebed. Heere, waar dan heen? Wilt u het ons duidelijk maken? En daar is nou het boek Handelingen ook vol van. En ik heb straks al gezegd, het boek Handelingen heeft geen slot. Er staat geen amen achter. We leven dus nog steeds tot aan de voleinding toe. In de voortstuwing van de Heilige Geest. Die de prediking gebruikt. Om zondaren te zoeken. Opdat het getal daaruit verkorenen in Christus vol worden. En dat doet de Heere inderdaad door de prediking van het evangelie, want we lezen dat in Romeinen 10 vers 17 al. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. We willen nadenken over deze versen. U begrijpt wel, we kunnen in alle details niet treden, maar we houden de hoofdlijn aan en ik stip hier en daar wat woorden aan. Als u en jullie je Bijbeltje voor je hebt, dan kun je het zomaar met mij mee lezen en beleven. En we doen dat onder het thema Paulus en Silas uitgezonden. Tot wonderbaar werk. Door middel van een wonderlijke droom. Tot wonderbare vrucht. Paulus en Silas uitgezonden, dat weten we uit Antiochië. Door de Heilige Geest uitgezonden. Tot wonderbaar werk. Dat is het immers. Daarom ben ik de preek ook zo begonnen vanmorgen. Bid u wel. Want wie zou dit werk en wat is nou dit werk zonder gebed? Op de kansel staan, gemeente, symboliseert het staan tussen hemel en aarde. Op de kansel staan symboliseert dat je staat op de kruispunten van dit leven, als een heraut van de koning die bezig is te komen. Omdat het volk wakker wordt, omdat het volk herleeft naar zijn gebod, en omdat het volk ook weer zal belijden, de Heere is mijn God. En opdat onbekeerden bekeerd zullen worden. Dat is de ene kant. Maar gemeente, er zit ook een andere kant aan. En dat is dat het evangelie ook scheiding brengt. Dat gebeurt ook onder de prediking van het woord. Dan gaat de een de hemel in. En beërft koninkrijk. En de ander vaart ter helle. Dat is de ernst van de prediking, gemeente. Dat zijn woorden die je als mensje op de preekstoel bijna niet durft uit te spreken, maar het is van Gods wegen de waarheid. Wie hem niet kent, die loopt dood, die eeuwige dood. Anders had het evangelie niet verkondigd hoeven te worden. Als die twee kanten van die ene zaak er niet zouden zijn, gemeente. Er zijn te grote, ik ga daar allemaal vanmorgen niet op in, maar er zijn grote theologen geweest die geloven in de alverzoening. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Zelfs met de duivel. Want God is liefde. Een gemeente, dat is ook een geest die onder ons zwaait. Valt allemaal wel mee. En dan neigen we naar die andere kant. Dat sluit immers zo aan bij ons hart. We zijn zo werelds geworden. In ons denken, in ons doen en in ons laten. Het gaat zo geleidelijk aan, gemeente. En daarom is de prediking steeds weer nodig om opgewekt te worden om de Heere te zoeken. En in zijn geboden te treden. De Heer Jezus heeft gezegd, mijn geboden zijn niet zwaar. Nou ja, dan moet je wel kennis hebben. Anders zijn ze wel zwaar. Voor een wettisch mens zijn ze zwaar. Dan zijn ze niet te dragen. Die haakt ook af op een zeker moment. Die zegt, nou ja, als het maar zo moet. Maar als je het geheimenis kent dat hij je leven overneemt, wat we lezen in de Galatenbrief, want het leven is mij Christus. Ja, dan is het sterven, ook het afsterven van de zonde, een opstanding tot nieuw leven. Dan ken je dat geheimenis, gemeente. We gaan lezen en als zij Frigie en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden ze, ziet u het staan, van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Dat kan dus ook, dat is later natuurlijk wel gebeurd, maar nu niet. Paulus wordt als het ware, nee, niet tegengehouden door allerlei omstandigheden, want dan zou Paulus ook nog de gedachte kunnen hebben, dat is van de duivel. Die werkt ons tegen. Maar de Heilige Geest, en dat weten we niet precies, heeft het Paulus duidelijk gemaakt. Was waarschijnlijk door een openbaring, of in ieder geval door inwerking van de Heilige Geest. Het woord was er nog niet zoals wij het hebben, gemeente. Ik zeg het maar, wij moeten het doen met het woord. En de leiding van de Heilige Geest is altijd weer door middel van het woord. Vergeet het niet. Maar dat gebeurde toen, en daar komen we zo direct natuurlijk ook nog wel weer op, vaak anders. Van de Heilige Geest verinnerd het woord in Azië te spreken, het huidige Turkije. Een deel daarvan in ieder geval, een provincie daarvan. Stel nou, gemeente, dat de Heere vanmorgen gezegd had, nou verhinder ik je om het woord in de schuilplaats te spreken. Nou, daar zit je dan. Het blijkt dus dat de Heer het nog steeds ook voor de schuilplaats van morgen een dienaar zendt om het evangelie te prediken met vrijmoedigheid en met duidelijkheid als het goed is en als het goed komt en als het goed overkomt. Wij worden niet gehinderd. Er wordt ons niets verhinderd, ook niet als we als gemeente zo direct weer naar huis gaan en de komende weken in, worden we ook niet verhinderd om op de hoeken met de mensen te spreken en jongeren voor te leven dat God groot is en dat hij machtige daden doet. Als je dat niet doet, dan word je alleen verhinderd door je eigen wereldgelijkvormigheid of godsdienstigheid, of moet ik het allemaal benoemen. Maar uit de overvloed des harten spreekt de mond. En aan missie vers 7 gekomen zijn, de poogden wij naar Bithynië te reizen en de geest liet het hun niet toe. In het Grieks staat hier de geest van Jezus. Het is dus de Heer Jezus zelf die vanuit de heerlijkheid, vanuit de troon, rechtstreeks door de Heilige Geest de zijnen bestuurt, de zijnen leidt. Hier worden zijn beloften ook openbaar, gemeend. Dat de Heere een getrouwe Heere is. Zie, let op, merk erop. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. O, zeker, jongens en meisjes, de Heer Jezus is lichamelijk in de hemel. Maar hij heeft zijn Heilige Geest uitgezonden in de harten. En dan worden ze geleid in het spoor van Gods recht. Om zijns naams wil. Dat zien we nou vanmorgen. Geloof je dat ook? Is dit niet maar alleen een zwarte letter op een wit papier, maar is dit een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft? Gemeente. En de geest van Jezus liet het hun niet toe. En zijn missie voorbijgereisd zijnde, eigenlijk staat er doorgereisd zijnde, maar niet gesproken hebbende, niet het woord verkondigd, kwamen af te Troas. De Heilige Geest leidt hen naar het oude Troje. Aan de zee. Ja, nu nou verder, want Paulus die had zich absoluut niet voorgenomen om over te steken. Hij wilde immers naar Bithynië, hij wilde naar Mysië. Maar de geest liet het hun niet toe. Hoe moet dat nou verder? En dan krijg je dat wondere werk van het gebed, gemeente. Dit zijn mensen van gebed. En ik stel mij zo voor, en dat zal ook zo geweest zijn, en misschien is het ergens binnen geweest, dat weet ik niet, maar ik stel mij zo voor, net als in Milete later, dat ze knielen op het strand. En de naam des Heren aanroepen. Zeggen, Heren, we staan voor de zee. Als eens uw volk voor de rode zee, we staan voor de zee, hoe moeten we nou verder? En de Heere antwoordt op het gebed. Heb je dat nou ook wel eens ervaren? En dan zeg ik er maar weer bij, ja zeker soms ook wel door gevoelen, maar dat is altijd weer zo gevaarlijk. Dan kun je wel eens wat toe-eigenen wat de Heere misschien helemaal niet bedoelt. De Heere werkt altijd door zijn woord, je moet het altijd toetsen op je gevoelens aan Gods woord. Dat is de toetssteen. Dat was in die dagen nog niet zo. Jongens en meisjes, Paulus en de anderen hebben niet een Bijbel bij zich gehad. Wel misschien wel een oud-testamentische rol. Dat zou kunnen, want daar spreekt Paulus ook later over. Die was hij ergens vergeten en die moesten ze dan weer meenemen voor hem. Maar God antwoordt. Hij is de antwoordende God. Je roept God nooit te vergeefs aan in al je zielsverdriet. En daarom hoop op zijn woord. En vooral buig je knieën. Opdat ook dat buigen van je lichamelijke knieën de uitdrukking mag zijn van Gods werk in je hart. Dat komt immers ook. Anders ook zou ik zeggen. Dat komt immers ook tot uitdrukking in je. Ja, in je zichtbaar worden als mens, als man, als vrouw, als jongen of meisje. Dat is toch ook een taal die je spreekt. Ook al zeg je niks, maar je lichaamstaal zegt ook wat. En dan komen ze te Troas. En dan lag ik en ik sliep gerust, van zeer en trouw bewust. Ze hebben het bij de Heere gebracht en ze hebben het niet weer meegenomen. Ze zeggen met Luther later, Heere, nou heb ik het bij u gebracht en nou ligt het voor uw rekening. Dat is bidden, dat is vertrouwen. Dat je gebed bij de Heere is en ook als hij niet verhoort, dan verhoort hij toch. Door het niet te verhoren, want dan zou het niet goed voor je wezen. Paulus die krijgt dan, terwijl hij ligt te slapen, een droom. Dat gebeurt hier en daar vandaag ook nog wel eens in de islamitische wereld. In de wereld waar de mensen nog nooit van God gehoord hebben. God gebruikt middelen, gemeente. En de Heere staat zelf boven zijn woord. Hij bindt ons aan zijn woord. Maar hij staat zelf boven zijn woord. Dat moet je ook nooit vergeten. Paulus krijgt een droom. In de nacht. Een gezicht wordt het hier genoemd. Hij ziet het dus. Op dat woordje gezicht wordt in de oorspronkelijke taal echt de nadruk gelegd. Het gaat voor de Heere dat Paulus het ziet. En wat ziet hij dan, jongens en meisjes? Heb je het Bijbeltje voor je? Wat ziet hij dan? Een Macedonisch man staande. Hoe wist hij nou dat het een Macedonisch man was? Een gemeente heel eenvoudig aan zijn kleding. Ik heb het vorige week nog in Werkendam gezegd. Ik zeg, als ik nu op Urk zou preken, dan zou ik het volgende zeggen. En dat ga ik dan nu op Urk zeggen. Ik wilde wel dat ze allemaal nog in het Urken liepen. Dat meen ik echt. Waarom? Omdat het onderscheidt gemeente. Nee, al die oude Urkers, dat waren echt ook allemaal geen brave, heilige boontjes. Dat bedoel ik niet. Maar de onderscheidende kleding is toch belangrijk. Vindt u niet? Paulus herkent deze man als een Macedoniër. Aan de overkant van het water. Troas ligt aan het water. En die man die begint te spreken. En naar de werkwoordsvormen in het Grieks spreekt hij een hele tijd. Niet maar even zo, maar er zit nood achter. Er zit aandrang achter. Het gebed is nooit, Heere, zegen deze spijzen, amen. Het gebed is een worsteling, gemeente, om hulp. En dat lezen we weer ook in deze woorden. Staande die man en hem bad. Zet even een streepje onder dat woordje bad. Dat komt zo terug. Voor dat woordje bad, er staat een prachtig Grieks woord. Dat woord dat lijkt op, zoals de Heilige Geest genoemd wordt in het Grieks, de parakletos, de parakleet. En hier staat parakaleo. Dat zijn twee woordjes, wat hoor je in? Dat zijn twee woordjes. Het ene is para. Dat betekent erbij. En het andere is kaleo, dat betekent roepen. Dus dat woordje bad, dat lees je zomaar aan voorbij aan tafel. Maar dat is de betekenis. Parakaleo, hij roept Paulus erbij. Staat hier. En hoe doet hij dat nou? Wel door te roepen, kom over in Macedonië en help ons. Dus Paulus moest iets gaan doen van de Heere door middel van dit gezicht dat hij niet van plan was. Hier is opnieuw iets verrassends voor de arbeider in het koninkrijk van God. Er komt iets nieuws. In dat koninkrijk en in de arbeid die Paulus in dat koninkrijk heeft te doen. Kom over, dat staat in de bevelende vorm. In de oorspronkelijke taal. Niet van, nou ja, wil je er even over nadenken? Wil je misschien nog even voor bidden? Kom over. En help ons. Zet nou eens een streepje onder dat woordje help. Help. Wie roept er nou om hulp? Zeg het nou eens. Wie roept er nou om hulp? Nou, als je iets nodig hebt. Of als je in gevaar bent. Of als je het niet meer weet dat je zegt, wij hebben dat ene nodige. Help ons. Wij hebben dat ene nodige. Dat evangelie van Christus hebben wij nodig. En dan mag je het woordje ook tussen zetten. Vanuit de oorspronkelijke taal. Help ook ons. Is die bede ook bij ons? Of denken we dat het allemaal dat in? Nou ja, kijk, we hebben de schuilplaats, we kunnen prachtig samenkomen en gaat allemaal goed, min of meer. En gemeente, is er nou die nood van dat om hulp roepen aan de Heer? Die Macedoniërs die hebben om hulp geroepen. En ze roepen aan het juiste adres. Ze hebben het bij de Heere voorgelegd en gezegd: Heere, help ons. En dan zendt God goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Ook naar Macedonië. Hij zendt gemeente. Deze. En hij roept anderen. De Heere regeert. De almachtige en de eeuwige God vanuit de hemel. Geloven we dat nou, gemeente, ook voor deze tijd? Dat de Heere regeert, Psalm 93. Dat hij de levende is. Dat niet Poetin het voor het zeggen heeft, of die oude man in Amerika. Maar dat de Heere regeert. En dat het uiteindelijk daar zal komen waar God wil dat het komen zal. Zul je er dan bij wezen, gemeente? Blijf dan niet alleen staan daar in Macedonië, toen en daar, maar kom in het heden van Gods genade. En ga daarom bidden, zeggen: Heere, help mij. Want zonder u heb ik geen leven en zonder u is er geen leven, maar een eeuwig sterven. Jonge mensen, ik werd vannacht wakker door jonge mensen. Wij woonden hier in het oude dorp. En de ramen stonden vanwege de warmte open. Het was al 4 uur en toen gingen ze nog zo met elkaar tekeer. Meisjes van 13, 14, 15 jaar met jongens. En wat oudere mannen. Er gebeurt wat op Urk, gemeente. Leg je dan niet alleen maar te slapen, maar bid je nou voor de jeugd van Urk. Die verloren dreigt te gaan. Ze klimmen bij de regenpijpen neer. En de ouders die denken dat ze heerlijk liggen te slapen. En ze zitten daar. Dat moet toch nood worden, gemeente. Als gemeente. Om de Heere aan te lopen als een waterstroom. En te zeggen: Heere, help ons. Want wij vergaan. En geloven we dan dat de Heere machtig is om te antwoorden? Dat je zoon of je dochter thuis komt. En dat je zegt: machtig. Ik zeg het maar op zijn Urkers, hoe kan dat nou? Want elke verandering door de Heere begint in het denken. Je gaat anders denken. En dat ga je dan ook bij je kinderen zien. Gemeente, je moet bij de Heere wezen, niet bij je kinderen. Je moet bij de Heere wezen. En hij zal het maken dat je je verwonderen moet. En als Paulus dan dat gezicht gezien heeft, want we moeten verder, gemeente, als hij dat gezicht gezien heeft. Zo zochten wij terstond, daar zit ook weer in zin van daar moeite voor doen, daarmee bezig zijn, dat zoeken, terstond, maar wel terstond. Ze gaan er ogenblikkelijk van uit dat de Heere bedoelt dat ze zullen oversteken naar de andere kant. En dat de Heere bedoeld heeft om ook in Macedonië het evangelie te verkondigen. En dan varen ze van Troas af en dan liepen ze recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. Dat is een stad die ligt daar aan de kust. Het uilige Kavala, we zijn er wel eens geweest met de 7 gemeentenreis. Dan lang je daar ook aan om de binnenlanden naar Filippi te gaan. Daar landen ze dus aan. Aan de overkant. En jongens en meisjes, weet je waar ze daar zijn? Zeg het nou eens. Ouderen. Waar zijn ze nou dan? In Europa. 4 kleine mensjes die gaan als geroepen herauten van de hemelkoning in het werelddeel Europa het evangelie prediken. Nou, dat blijft niet zonder resultaat natuurlijk. Ze zijn naar Filippi gereisd. Ik ga er allemaal maar aan voorbij wat de commentaren erover zeggen en hoe lang dat duurt en weet ik wat allemaal niet meer. Maar ze zijn naar Filippi gereisd. En Filippi, lezen we hier in vers 12, is de eerste stad van dit deel van Macedonië. Dat betekent niet de grootste stad of de hoofdstad, maar het is gewoon de eerste stad die ze tegenkomen. Later heb je Thessalonica, Berea enzovoorts. Namen die ons allemaal bekend zijn. Eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. Het is een Romeinse kolonie, daar wonen zeg maar gepensioneerde Romeinse soldaten die deze kolonie, deze stad gekregen hebben van keizer Augustus om daar hun oude dag te slijten. Het is dus in de Griekse wereld een Romeinse stad met Romeinse wetten aan de Heerweg naar Rome en met Romeinse goden. Minerva, Jupiter, noem ze allemaal maar op. Een afgodische wereld. Maar daar komt God. De sprekende God. Door het evangelie van Christus, van de gekruisigde. En dat is hun drang om die te verkondigen. Dat is nou werkelijk ook, zeg maar, het kenmerk van de geroepen dienaar van het woord. Dat is die drang. Je hebt een boodschap voor de mensen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad. Sabbat staat daar in het meervoud, want er wordt waarschijnlijk wel één Sabbat bedoeld. Ze zijn er al een hele tijd. Ik zeg het in vogelvlucht. Niet een paar dagen zoals hier staat, maar ze zijn er al een hele tijd. En op de dag van de Sabbat gaan ze naar de rivier, omdat het gebruikelijk was bij de Joden om bij de rivier dan in die streken een synagoge te bouwen of een gebedsplaats zoals hier te hebben. Nou ja, er zijn alleen een paar vrouwen, de geschiedenis is ons bekend. Dat hoef ik allemaal niet uit te leggen, alleen een paar vrouwen. Het is net als vroeger in Oost-Europa. Alleen een 3 of 4 of 5 vrouwen in de gemeente. Nou ja, waar 2 of 3 van mijn naamvergaders zijn, dat ben ik, zegt de Heer, in het midden van hen. En dat is hier nou ook het geval. Want de Heer roept, dan is hij ook te vertrouwen. Die het ook doen zal. En dan is daar een gebedssamenkomst. Er zijn vrouwen gekomen om te bidden. Wat zijn dat nou voor vrouwen? Wel, daar zijn de commentaren ook verschillend over gemeenten. Ze zijn in ieder geval niet onverschillig meer, laten we er dat maar van zeggen. Ze zijn hier wel gekomen, ze hebben niet gezegd, nou ja, het is zondag vandaag, we blijven nou maar in huis. We hebben toch ook een beetje recht op een vrije dag en zo, we zijn de hele week druk geweest. Lydia, waar het zo direct over gaat, dat was een zakenvrouw, die had een bedrijf, die had wel het een en ander te doen. Maar ze waren er. En dat lezen we ook de noodzaak van in het woord van de Heer. Hebreeën 10 vers 25. Gij zult uw onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben. En dat zoveel te meer als ge ziet dat de oordeelsdag nadert. En ze spreken tot de vrouwen. Zij spreken tot de vrouwen. Dus niet alleen Paulus heeft daar gesproken, maar ze hebben met die vrouwen gesproken. Je ziet het zomaar gebeuren. En dan is daar vers 14 een zekere vrouw, met name Lydia, een zekere vrouw. Gewoon een vrouw. Als alle andere vrouwen. Een zekere vrouw. En ze is Lydische, dat betekent haar naam eigenlijk. Ze heet geen Lydia, maar Lucas beschrijft ons niet wat Lydia, welke naam ze wel heeft. Dit betekent eigenlijk, ze is de Lydische, ze komt uit Lydië, uit waar Paulus net vandaan gekomen is, uit de stad Thyatira, bekend om zijn, zeg maar, zijn purper. dat de koningen en de keizers droegen en de voorname vrouwen, purper, purper uit de keel van de purperslak. Kleine druppel werd daar uitgenomen, ik kan rekenen hoeveel daar nodig waren om daar een mantel van te kleuren. Nou, dat werk deed zij dus en dat purper, die purpermantel, die verkocht zij. Dus het is een welgestelde vrouw geweest. Het evangelie is niet alleen voor maatschappelijk armen, maar ook voor rijken. Voor alle mensen, groot en klein, oud en jong. En een zekere vrouw met Lydia de purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende. Ze had het Joodse geloof overgenomen. Ze diende de God van Israël. Daar had ze van gehoord. Denk aan Cornelius en Handelingen 10. Heb je ongeveer dezelfde situatie. En dan staat er, hoorde ons. Dus die vrouw die luisterde met ongewone belangstelling. Ze zat niet te frunniken ondertussen. Ze keek niet naar anderen ondertussen. Ze was er echt bij. Dat is nou dat voorbereidende werk van de Heere. Nee, dan ben je nog niet bekeerd. Maar dan kun je soms wel een traan wegpinken. Onder het zingen. Onder een woord. Lydia was er wel bij. Ze zat daar niet meer onverschillig. U ook en jij, bij erbij, Paracaleo, erbij geroepen, vanmorgen. Erbij geroepen vanmorgen. Maar dan is daar dat wondere werk onder het luisteren naar het woord van God. Dan gebeurt er bij Lydia waarvan de Heer Jezus spreekt in Johannes 3. Voorwaar, amen, amen, zeg ik u. Tenzij dat een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nou ja, dat is gauw gezegd. Maar dat moet de Heer het doen. Maar weet je, Lydia was onder het woord. En er waren nieuwtestamentische predikers van Jezus Christus en die gekruisigd. Ze was juist op de goede plek. En de Heer die had haar getrokken. Nee, ze wist het allemaal zelf nog niet precies. Maar toen zat ze te luisteren en toen werd het opeens anders. De Heere opende haar hart. Dat is het centrum van je leven. Daarin zijn de uitgangen van het leven. Haar hart werd geopend. Hoe ze dat nou zelf ervaren heeft op dat moment, dat weet ik niet. Maar ik heb straks al gezegd, als de Heere je hart opent, dan ga je anders denken. Dat lezen we in Lucas 24, vers 45. Dan lezen we, toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. Toen opende hij hun verstand. Waarom? Opdat ze de schriften verstonden. Dus met een gesloten verstand, met een verduisterd verstand, dan kun je het beste nog dat je komt al redeneren en dan weet je het allemaal zelf beter. Als nou de Heere je verstand opent, dan wordt het ook verlicht. Om door het woord de rechtvaardige Christus te kennen en dan ga je anders denken. Dan kom je die persoon tegen. En zeg je, hij praat nou heel anders. Hij is nou heel anders geworden. Dat is echt kenmerkend, gemeente. Geen ruwe woorden meer uit zijn mond. Geen vuile taal meer uit zijn mond. Geen gekscheerderij die niet betamen. Enzovoorts. Ernst komt er. Er komt de glans van de ernst over. Mag ik het anders zeggen, gemeente? De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Hoe is dat nou onder ons? Je spraak verraad je. Je spraak verraad je, gemeente. Als we elkaar tegenkomen. Nee, je hoeft geen toneel te spelen, want dat prikt de Heer zo doorheen. Maar je spraak verraad je. En dat is bij Lydia ook zo geweest. Leest u maar met mij mee. Welke hart de Heere heeft geopend dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dus eerst luisterde ze. Ze had wel al belangstelling. Maar nu nam ze acht. Dat is wat anders. Dat is heel wat anders. Ik denk dat dat iets is. Ik preekte onlangs in een kleine gemeente en door alle moeite in het kerkelijke leven zaten daar mensen die waren bij hun eigen kerken weggegaan vanwege bepaalde beslissingen van de synode. Ik hoop dat u geen vreemdelingen in dit kerkenwereld bent. Een kleine gemeente, daar stond je tussen de mensen in en die bogen zich gewoon voorover om te luisteren. Ze rekten de halzen. En ik sprak buiten een broeder, een oud vrijgemaakte broeder, en die zei, dominee, wij zien uit naar de zondag. Dat gebeurt ook vandaag. Dat is het werk van de Heere, omdat zij acht nam, gemeente, wat door Paulus gesproken werd. Nou, en Paulus heeft niets anders geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dan heeft hij ook over de doop gesproken. Dat is bij de moorman net zo en dat is hier ook zo, dat kan niet anders. Paulus is dus langer met Lydia omgegaan en de andere apostel, de andere evangelisten. Dan moet je ook maar bedenken, het is maar niet even dat samen zijn daar geweest, maar ze hebben met elkaar gesproken en ze hebben met elkaar doorgesproken. Dat is ook over de doop gegaan, want er staat precies direct achteraan in vers 15 door Lucas, geïnspireerd door de Heilige Geest, geschreven. En als zij gedoopt was en haar huis. Nou ja, ze is volwassen gedoopt natuurlijk. Op de belijdenis van haar geloof. Ze heeft de prediking van Paulus overgenomen. En ze heeft er na onderzoek, want dat komt zo direct nog wel even. Na onderzoek heeft ze belijdenis gedaan. Die belijdenis is getoetst door de broeders. En op grond van die goede belijdenis is zij gedoopt. Heeft ze teken en zegel ontvangen van Gods verbond. Daarom hebben we Psalm 105 ook gezongen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. We zien het hier. Zij wordt gedoopt. De gemeente, dan heeft ze ook de rijkdom van de doop begrepen. Hoe zit dat bij ons? Want ja, als je gedoopt bent, ben je nog niet zalig. Maar je hebt wel Gods belofte. Om die aan te grijpen. Met je hand op je voorhoofd, jongens en meisjes, en te zeggen, Heere, u hebt mij uw naam gegeven, geschreven op mijn voorhoofd. Wilt u nou ook uw belofte aan mij vervullen? En dan mag je er, en dat mag ik dan ook zo verkondigen, gemeente, tot troost. Dan mag je het ook geloven, want het is altijd door het geloof zolang we in deze wereld zijn. Dat de Heere zijn beloften zal waarmaken. Zoek hem, ook voor je kinderen, en leef. En dat heeft, want hoe merk je dat nou? Dat heeft ook vrucht, dat draagt ook vrucht. Lydia zegt tegen de broeders, indien gij geoordeeld hebt, zie je wel? Ze hebben geoordeeld over haar. En ze hebben haar overgenomen, om het zomaar eens even te zeggen. Geoordeeld heb dat ik de Heere getrouw ben. Dat ik de Heere ben aangehangen. De Kyrios, de opgestane Heere Jezus Christus getrouw ben. Zo kom in mijn huis. En blijf er. En zij dwong ons. Ach, Lydia, die weet daar nog niet van. Van Hebreeën 13 vers 2. Sommigen hebben vergeten herbergzaamheid niet, staat daar. Want sommigen hebben onwetend engelen geherbergd. Denk aan de geschiedenis van Lot. En zij dwong ons. Dat was blijkbaar nodig. Paulus en de anderen wilden blijkbaar doorgaan. Maar zij dwong ons. Ze hield bij hen aan. Indien jullie hebben geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis. En dan staat er weer dat woordje. Parakaleo. Ze roept hem. In haar huis. Dat is het woordje dat telkens weer terugkomt. Dat werkt van de Heilige Geest. De Parakletos. Dat werkt van de Heilige Geest. Toen en vandaag. Dan komt die gastvrijheid ook terug. Maar meer nog, gemeente, dan komt dat voort uit die hartelijke liefde. Die God uitstort in het hart. Dan gaat het weer om het hart. Romeinen 5 vers 5. In het hart van al zijn kinderen. Opdat ze van harte elkander lief hebben. En de wereld zal bekennen. Dat wij zijn discipelen zijn. Gemeente, dat is de weg van de Heere. Dat is de wandel van de Heere toen en vandaag. En dat wil de Heere ook zegenen. Met de rijke zegeningen. Dan klinkt er ook zoals dat vroeger wel ging. Niet alleen maar herrie en harde muziek. Maar dan klinkt er ook weer psalmgezang. Dan zeggen vaders tot hun vrouw en kinderen. Laat ons de Heere loven. Laat ons zijn naam prijzen. Want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. En het is ook heel persoonlijk, gemeente. Dat zingen we met Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid gemaakt. Amen.